إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بست أنويزغه، het is de bedoeling dat wij het vandaag gaan hebben over de kleine tekenen van het uur. En Allah subhanahu wa ta'ala, die zegt in de Koran: اقتربت الساعة وانشق القمر. Oftewel, het uur is nabij en de maan is gespleten. En ook zegt onze profeet sallallahu alayhi wa sallam: mijn zending en het aanbreken van het uur zijn net als deze twee. Zijn net als deze twee. En hij wees naar zijn middel- en wijsvinger. Dus met andere woorden, zo dicht zitten ze op elkaar, die twee zaken. Dus de zending van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en het aanbreken van het uur. En het aanbreken van het uur wordt voorafgegaan door een aantal tekenen. Kleine en grote tekenen. De kleine tekenen die vinden een geruime tijd plaats voor het aanbreken van het uur. De grote tekenen daarentegen, die vinden kort voor het aanbreken van het uur plaats. We zullen ons tijdens deze les en de daaropvolgende les beperken tot de kleine tekenen. De reden waarom wij voor dit onderwerp hebben gekozen is vanwege het belang hiervan. Het is namelijk gerelateerd aan het uur. En wij moeten ons natuurlijk voorbereiden op het uur. En het treffen van voorbereidingen op het uur gebeurt middels het tonen van beraad in eerste instantie. Dat men korte metten maakt met de zonde die hij heeft begaan. En vervolgens zich richt op het verrichten van goede daden. Dus in eerste instantie berouw was nodig. Illa man taba wa amana wa amila saliha, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Dus behalve degene die berouw tonen in eerste instantie en vervolgens geloven, berouw tonen van shirk, afstand nemen van shirk, en vervolgens geloven en daarna goede daden verrichten. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt in een overlevering die na te lezen is in Sahih al-Bukhari: haast je in het verrichten van goede daden. Dus zorg ervoor dat je snel begint met het verrichten van goede daden voordat zich zes zaken voordoen. 1. Het opkomen van de zon vanuit het westen. Het opkomen van de zon vanuit het westen, dus vanuit de andere kant. 2. De rook. De rook. En deze zaken behoren eigenlijk tot de grote tekenen van het uur. De derde zaak is namelijk de Dajjal. Wat wordt gezien als de grootste fitna. Als de grootste beproeving waarmee iedereen te maken krijgt. 4. Het beest. Het beest wat ook aan het einde van de tijd zal verschijnen. 5. Zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: iemands specifieke zaak. Iemands specifieke zaak en daarmee doelende op de dood. Daarmee doelende op de dood. En 6, de zaak van alle mensen. En daarmee doelende op de dag der opstanding. dag des oordeels en de zaak van alle mensen. En het kennen van deze tekenen en andere tekenen helpt ons om standvastig te blijven, zelfs in tijden van beproevingen. Ook zijn deze tekenen aanleiding voor ons om te beseffen dat de kennis van Allah subhanahu wa ta'ala alle wetenschappen overstijgt. En alle wetenschappen overtreft. Alleen Hij weet wanneer het uur aanbreekt. En er zijn uitspraken gedaan door Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. En door de profeet sallallahu alayhi wa sallam in de sunnah. Uitspraken over zaken die zich in de toekomst zouden voordoen. En die zaken hebben daadwerkelijk plaatsgevonden. En het feit dat ze plaats hebben gevonden getuigt natuurlijk van de waarachtigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En getuigt van de echtheid van de boodschap van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De eerste zaak die ik wil aanhalen en die tot de kleine tekenen behoort, die tot de kleine tekenen wordt gerekend, is de komst van onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zoals ik eerder aangaf, heeft hij gezegd: ik, mijn zending, dus mijn sturing, en het uur zijn als deze. En ik heb gezegd dat hij daarmee verwees naar zijn middel en wijsvinger. Dus zijn zending, met andere woorden, is niet ver verwijderd van het uur. Dit in vergelijking met de tijd die reeds is verstreken. En het feit dat hij de laatste profeet is, betekent ook dat het uur nabij is. Kan niet anders. Er zijn profeten gestuurd in het verleden naar hun volkeren. Maar die waren natuurlijk niet voor iedereen bedoeld. Hun boodschap was slechts gericht op hun eigen mensen. Maar op het moment dat er een profeet komt waarvan de boodschap voor iedereen bestemd is, dat betekent dat het uur nabij is. Dat kan niet anders. Want na hem komt er geen andere profeet. En na zijn boodschap bestaat er ook geen andere boodschap. Dus het kan niet anders, ook het uur is nabij. Het volgende teken is het ontstaan van een overvloed aan bezit. In zo'n mate moet je voorstellen dat de mensen er niet meer naar omkijken. Dus er zal heel veel bezit komen. In een overlevering van Bukhari zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat een persoon op een bepaald moment de mensen bijna smeekt om een sadaqa van hem aan te nemen. Subhanallah. Maar hij vindt niemand bereid die het van hem wil aannemen. Niemand. Dus de mensen kijken niet meer om naar iemands liefdadigheid, naar iemands sadaqa. Want er is gewoon een overvloed aan bezit. En dit heeft zich enigszins voorgedaan in de tijd van de metgezel, met manullahi alayhi. Toen zij bijvoorbeeld de Perzen en de Romeinen wisten te verslaan. Zij bezaten op dat moment ontzettend veel goud, ontzettend veel geld, ontzettend veel kostbaarheden, dat ze het eigenlijk aan niemand kwijt konden. Het bleek gewoon over. Dus het heeft zich enigszins voorgedaan in de tijd van de metgezellen. Ook in de tijd van Omar ibn Abdulaziz, rahmatullahi alayhi, een rechtgeleide kalif. Ook in zijn tijd werden de almoezen ingezameld en trok men door het land op zoek naar behoeftigen en naar armen. Maar ze konden bijna niemand vinden. Dus dit heeft zich enigszins voorgedaan. Maar aan het einde van de tijd zal dit verschijnsel zich nogmaals voordoen. Maar dan nog erger. Een ander teken is namelijk de toename van de fitan. De toename van de beproevingen. Behoort tot de kleine tekenen dat er zich steeds meer fitan zullen voordoen. En fitan, zoals ik zei, staat voor beproevingen. Waarmee de mensen geconfronteerd worden. En waarmee zij ook op een dwaalspoor worden gezet. De profeet zegt in een prachtige overlevering van Muslim: haast jullie in het verrichten van goede daden. Je ziet steeds dat hij de nadruk legt op deze zaak. Dat we zo snel mogelijk beginnen met het verrichten van goede daden. Het is niet juist, het is niet correct, het is niet verstandig om het verrichten van goede daden te blijven uitstellen. Want je weet nooit wanneer jouw tijd aanbreekt. Wanneer de dood jou treft. Dus hij zegt: haast jullie in het verrichten van goede daden. Voordat de fitten uitbreken. Of voordat er fitten uitbreken. Als delen van de donkere nacht. Om aan te geven hoe ernstig deze fitten zijn. Voordat er fitten uitbreken. Als delen van de donkere nacht. Ten tijde van deze fitten zal een persoon als gelovige wakker worden, 's ochtends. Dus hij staat op als een gelovige. En misschien verricht hij het ochtendgebed. En 's avonds als ongelovige eindigen, subhanallah. En dat vanwege natuurlijk de ernst van de fitten, deze fitten die zich voordoen. Dat de persoon aan het twijfelen wordt gebracht over zijn geloof. In zo'n mate dat hij zelfs aan het einde van de dag afstand neemt van zijn geloof. En hij zegt vervolgens: en weer een andere persoon zal als gelovige de avond ingaan. Als gelovige de dag beëindigen. En als ongelovige wakker worden. Als ongelovige wakker worden. Hij zal zijn geloof verkopen voor een wereldse zaak. En in deze tijd van ons hebben de fitten zich al voorgedaan. Zo komen wij vandaag de dag mensen tegen in verschillende vormen, in verschillende gedaantes. We komen ook fitten tegen die invloed hebben op het verstand, invloed hebben op de harten van de mensen. Daarom ook in een andere overlevering zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat er fitten zullen uitbreken die het hart steeds blijven bestoken, keer op keer. Keer op keer. Wanneer het hart zich openstelt voor deze fitten, dan zal het hart natuurlijk verdorven raken. En zal het hart beetje bij beetje zwart gekleurd worden. En wanneer het hart zich gesloten houdt voor deze fitten, dan zal het hart alleen maar daardoor gaan oplichten. En witter worden. En schoner worden. En reiner worden. Dus die fitten zullen blijven komen. En ook in onze tijd. Iedereen kent wel zo'n fitna. Die invloed heeft op jouw geloof. Dus fitten die invloed hebben op het verstand en de harten van de mensen. Fitten die het geloof van een persoon aantasten. Er zijn maar weinig mensen die zich staande weten te houden en opgewassen zijn tegen de valse begeertes, tegen de zonde, tegen de shirk, tegen alle vormen van fitten. De oorsprong van deze fitten, heel vaak, ligt voornamelijk in het oosten. In Sahih Bukhari verhaalt Abdullah ibn Umar dat hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft horen zeggen terwijl hij keek naar het oosten. Hij zei: bevindt de fitna zich niet daar? Dus vragende: bevindt de fitna zich niet daar? En hij zegt het nogmaals: bevindt de fitna zich niet daar? Het is daar vandaan waar de hoorn van de shaitaan opkomt. En de geleerden hebben ook gezegd natuurlijk, als reactie op deze mooie overlevering, dat vanuit landen zoals bijvoorbeeld Irak en andere landen die daar gelegen zijn in het oosten, dat bijvoorbeeld de fitna van de Khawarij is ontstaan. Ook bijvoorbeeld de fitna van Rawafid. Ook natuurlijk de Qadariya. mensen die niet geloven, de voorbeschikking. Ook bijvoorbeeld de Mu'tazila. Mensen die de eigenschappen en namen van Allah subhanahu wa ta'ala ontkennen. Al-Majusiyya, degene die vuur aanbidden. Ook die fitna is daar vandaan gekomen. Al-Qadianiyya natuurlijk niet te vergeten. Al-Ahmadiyya van vandaag de dag. Die is ook daar vandaan gekomen. Enzovoort. Dus een groot aantal van de fitna die de umma hebben verdeeld, zijn daar vandaan gekomen. En dat is een feit. En deze fitna hebben allemaal de umma verdeeld. Een ander teken van het uur is namelijk het verschijnen van mensen die menen een profeet te zijn. Oftewel valse profeten. Onze profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: ik ben de laatste der profeten. En er komt geen profeet na mij. Verder heeft hij gezegd: het uur zal niet aanbreken totdat er ongeveer 30 leugenaars tevoorschijn komen die allemaal menen de boodschappen van Allah te zijn. De geleerden hebben gezegd dat het aantal van 30 in deze overlevering slaat op degene die de meest invloed zullen hebben op de mensen. Dus de meest invloedrijke onder deze valse profeten. Maar buiten deze 30 zullen natuurlijk veel meer zijn. Iedere dag staan er wel honderden mensen op, of honderden gekken op, die menen een profeet te zijn. Maar de profeet spreekt hier over de 30 meest invloedrijke valse profeten. In de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam verscheen de eerste leugenaar, namelijk Musaylima al-Kadhdhab, een bekende. Musaylima al-Kadhdhab is iemand die opgestaan is in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en iedereen wijs wilde maken dat hij een profeet is. Hij heeft uiteindelijk de dood gevonden tijdens de slag van Yamama. En hij is ook een keer naar de profeet gekomen zelfs. Met het voorstel of de profeet sallallahu alayhi wa sallam bereid was na zijn dood hem als opvolger aan te wijzen. En hij kwam met heel veel mensen. Hij had heel veel volgelingen. En hij zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam: als je daarmee akkoord gaat, dan zullen deze mensen jou volgen. Grote scharen mensen zullen jou dan volgen. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarachtig als hij is, hij zei tegen hem: wat betreft mijn opvolging of mijn opvolger, dat is aan Allah subhanahu wa ta'ala. De aarde is van hem en hij bepaalt wie degene is die over deze aarde zou regeren. Ik heb daar niks over te zeggen. En hij had een stokje in zijn hand. En hij zei tegen Musaylima: al zou je mij dit stokje vragen, dan zou je het niet van mij krijgen. En vervolgens zei hij tegen Thabit ibn Qais ibn Shammas, dat was eigenlijk zijn woordvoerder, zei hij tegen hem: neem het woord van mij over. Met andere woorden, ik wil niet verder met deze man praten. En hij ging weg, sallallahu alayhi wa sallam. Dus Musaylima al-Kadhdhab is zo'n valse profeet. Ook verscheen al-Aswad al-Ansi, ook in die tijd. Een andere man die meende een profeet te zijn. En ook hij werd later door de metgezellen gedood. Ook verscheen een vrouw. Sijah, zo heet ze eigenlijk. De tovenares eigenlijk. Ze was gewoon een tovenares, niks anders. Zij trouwde met Musaylima. En evenals hem claimde zij een profeet te zijn. Maar toen Musaylima de dood vond tijdens de slag van Yamama, keerde zij terug naar de islam. Ze heeft berouw getoond en ze keerde terug naar de islam. En zo zie je maar dat zelfs iemand die zoiets doet, en dit is weliswaar, een grote zonde, een gigantische zonde, een berg van een zonde, maar dan nog, als een persoon berouw toont en terugkeert naar Allah subhanahu wa ta'ala, voor tijd natuurlijk, dan wordt het van hem geaccepteerd. En zo bleven door de jaren heen de leugenaars steeds verschijnen en opduiken. In onze tijd natuurlijk is ook een grote leugenaar tevoorschijn gekomen, namelijk Mirza Ahmed Ghulam. Mirza Ahmed Ghulam, hij beweert een profeet en een verwachte messias te zijn. En hij is niks anders dan een leugenaar. Het is verbazingwekkend om te zien hoe de leugens van deze man hun weg hebben kunnen vinden naar de harten van een aantal zwakkelingen. Dus een moslim dient op zijn hoede te zijn voor deze leugenaars. En wat deze mensen nodig hebben, is namelijk kennis. Het ontbreekt hun aan kennis. Als ze kennis hadden gehad, echte kennis, ze waren opgegroeid en opgevoed met kennis, religieuze kennis, dan waren zij nooit ten prooi gevallen aan deze leugenaars. Kan niet. Maar omdat ze onwetend zijn, en omdat er vaak op hun emoties wordt ingespeeld, en soms worden ze zelfs verleid met allerlei giften en cadeaus, noem het maar op, daarom volgen zij deze leugenaars. Maar als een persoon zichzelf zal wapenen met kennis, dan heeft hij niks te vrezen. Dan wordt hij ook door niemand gek gemaakt. Een ander teken van het uur is namelijk de verspreiding van de veiligheid. De verspreiding van de veiligheid. Dus het behoort tot de tekenen van het uur dat veiligheid zich verspreidt over de landstreken. Een persoon vertrekt veilig van zijn huis en reist veilig door het land. Heeft niks te vrezen. Niemand die hem enige schade berokkent. Niemand die hem iets aandoet. Zo zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een overlevering: het uur zal niet aanbreken totdat de ruiter de afstand tussen Irak en Mekka kan afleggen en hij niets te vrezen heeft behalve dat hij verdwaalt. En dit heeft zich enigszins voorgedaan in de tijd van Omar radiyallahu anhu. Ali ibn Hatim radiyallahu anhu overlevert dat een vrouw in die tijd, of hij heeft een vrouw gezien in die tijd, die gewoon kon reizen van bijvoorbeeld een Hira, een plek die op een afstand ligt van de Kaaba, en gewoon naar de Kaaba kon gaan, de rondgang kon verrichten en zij niets hoefde te vrezen van Allah subhanahu wa ta'ala. En deze veiligheid zal aan het einde van de tijd weer gaan heersen. Een ander teken die behoort tot de tekenen, of de kleine tekenen van het uur, is het verschijnen van een gigantisch vuur uit het Arabische schiereiland. En dit heeft zich halverwege de 7e eeuw van Hijra voorgedaan. Dit teken heeft zich reeds voorgedaan. Dit vuur was voornamelijk te zien in de omringende omgeving van Medina. Omringende omgeving van Medina. Meerdere geleerden, waaronder imam Ibn Kathir, imam Ibn Hajar, imam Nawawi, hebben hierover gesproken. Over dit incident. En over dit teken. Het licht van dit vuur was zo krachtig dat het zelfs in Bosra te zien was. En Bosra is een stad die dichtbij Damascus ligt. Moet je voorstellen. Zelfs in Bosra was het vuur te bezichtigen. Of het licht van het vuur te bezichtigen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt ook in een overlevering van al-Bukhari dat het licht van dit vuur te bezichtigen zal zijn in Bosra. Hij zegt het ook zo. In Bosra zal het licht te bezichtigen zijn. Dus dit is eigenlijk een duidelijke voorspelling van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die duidt op zijn waarachtigheid. Een ander teken dat zich zal voordoen voor het aanbreken van het uur is het verdwijnen van de betrouwbaarheid. Verdwijnen van de amana, zoals dat wordt genoemd in het Arabisch. Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi overlevert dat de profeet op een dag door een plattelander, een Arabi, werd gevraagd over het uur. En de profeet antwoordde toen: als datgene wat aan iemand wordt toevertrouwd, niet meer teruggegeven wordt. Dan breekt het u aan. فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ zei tegen hem. Zij vroeg hem van wanneer breekt het u aan? Hij zei als al-amana, datgene wat aan jou wordt toevertrouwd of aan anderen wordt toevertrouwd, niet meer teruggegeven wordt aan de eigenaar, dan kun je het uur verwachten. Dan kun je het uur verwachten. En dit verschijnsel is vandaag de dag wijdverspreid. Vaders die niet nakomen wat hun toevertrouwd is, denk maar aan hun gezin. Jouw gezin is een emana, is iets wat jou is toevertrouwd. Als je niet goed zorgt voor je kinderen, voor je vrouw, voor je gezin, dan ben jij iemand die deze emana niet is nagekomen. De profeet zegt ook in de overlevering, kullukum ra'in wa kullukum mas'oolun an ra'iyatihi. Al imam ra'in wa mas'oolun an ra'iyatihi. Wa rajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'oolun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'oolatun an ra'iyatiha. De profeet zegt, en ieder van jullie draagt een verantwoordelijkheid. En dan ieder van jullie zal ook ondervraagd worden over deze verantwoordelijkheid. En hij zegt vervolgens, de imam, en daarmee doelende natuurlijk op de moslimleider, die draagt een verantwoordelijkheid richting zijn onderdanen. En hij zal daarover ondervraagd worden. En een man draagt ook verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn gezin. En hij zal daarover ondervraagd worden. En de vrouw draagt ook verantwoordelijkheid ten opzichte van haar gezin, ten opzichte van haar man. En zal ook daarover ondervraagd worden. Dus dit verschijnsel zien wij vandaag de dag. Vaders die niet nakomen wat hun is toevertrouwd. Zonen die niet meer nakomen wat hun is toevertrouwd. Een zoon die niet goed zorgt voor zijn ouders, niet goed in de omgang is met zijn ouders. Zo'n zoon heeft de emana verwaarloosd. Is niet nagekomen wat hem is toevertrouwd. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in de Koran: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. Kijk hoe Allah subhanahu wa ta'ala ons wijst op deze zaak. De nadruk daarop legt. We hebben de mens de opdracht gegeven om goed in de omgang te zijn met zijn ouders. En dan herinnert Allah subhanahu wa ta'ala deze persoon aan het feit dat zijn moeder hem heeft gedragen in haar buik. En hoe? Tegen haar zin in. Het heeft pijn gedaan. Het heeft moeite gekost. Ze moest overgeven. Slapeloze nachten. Ze moest een grote inspanning leveren. En niet alleen maar dat. Hij herinnert ons ook aan het feit dat niet alleen maar de dracht zoveel tijd heeft gekost. Maar daarna stort de moeder zich op het opvoeden van haar kind. Het geven van borstvoeding voor een lange periode. Als die ouders uiteindelijk oud worden, op leeftijd zijn en niet meer op hun eigen benen kunnen staan, dan is het aan jou om hun te dragen zoals zij jou hebben gedragen toen je klein was. Dus ook een emana die wij moeten nakomen. Dus het wordt tijd voor ons allemaal om onze verplichting in eerste instantie te kennen, datgene wat ons is toevertrouwd te kennen, en het vervolgens ook na te komen, zodat wij het vertrouwen in elkaar weer herwinnen. Want die is er niet meer. We vertrouwen elkaar bijna niet meer. We zijn bang als we iets aan iemand toevertrouwen of geven, dat we het niet meer terugkrijgen. Ook tot de tekenen van het uur behoort de dood van de geleerden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt in een overlevering, tot het tekenen van het uur behoort het opheffen van kennis en dat onwetendheid verankerd raakt. Verankerd raakt, oftewel voet aan de grond krijgt, laat het zo zeggen. En met kennis wordt hier gedoeld op religieuze kennis. Dus die wordt opgeheven, die verdwijnt gewoon. De kennis van de Koran en de Sunna. En dit fenomeen is duidelijk terug te zien in onze tijd. Heel duidelijk. Dat mensen die niets van doen hebben met kennis, dus onwetend zijn, dat die zichzelf naar voren schuiven als geleerden. Want de profeet Sallam zegt in eerste instantie dat kennis wordt opgeheven en dat onwetendheid voet aan de grond krijgt. Verankerd raakt. Dus je ziet het ook in onze tijd. Mensen die niks weten, maar het zichzelf wel toestaan om uitspraken te doen over het geloof. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt ook over deze mensen, er komt een tijd waarin de mensen geconfronteerd worden met bedriegelijke jaren. Het is gewoon een vertaling van wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt natuurlijk in het Arabisch. En ik probeer het zo kort en bondig en duidelijk mogelijk over te brengen aan jullie. Dus hij zegt, er komt een tijd waarin de mensen geconfronteerd worden met bedriegelijke jaren. Jaren waarin de leugenaar wordt geloofd. Dus de leugenaar die wordt geloofd. En de waarachtige, dus de eerlijke persoon, die wordt verloochend. Jaren waarin een bedrieger wordt vertrouwd. En een vertrouweling voor bedrieger wordt uitgemaakt. Dus de zaken worden omgedraaid. Jaren waarin een ruwaywidah aan het woord komt. Ze vroegen, wat is een ruwaywidah? Hij, sallallahu alayhi wa sallam, zei, een laaghartige man, niets voorstellend iemand, die zich uitlaat over een algemene zaak. Dus iemand die niks betekent, onwetend is, laaghartig is, en hij laat zich uit over de grote zaken. Dus het behoort tot het tekenen van het uur dat een onwetend iemand die niets begrijpt van het geloof, niks weet van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zich uitlaat over algemene zaken. Over zaken die de moslims in het algemeen aangaan. Dus de grote zaken. En als we kijken naar de vroegere geleerden, dan zien wij dat zij de fatwa heel voorzichtig benaderen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in de overlevering, hij die zich durft te haasten richting de fatwa, is hij die zich durft te haasten richting het vuur. Ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een overlevering van Ibn Majah, dat de islam verouderd zou raken, zoals een kledingstuk verouderd raakt. In zoverre dat de mensen niet meer weten wat vasten, bidden, offeren of liefdadigheid geven betekent. Dat weten ze niet meer. Ze weten niet meer wat het gebed inhoudt, wat vasten inhoudt, wat liefdadigheid inhoudt. En in één nacht, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zal het boek van Allah weggenomen worden, dat er zelfs geen vers daarvan overblijft. Behoort tot het tekenen van het uur. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, die zegt, aan het einde der tijden wordt de Koran uit de boeken, uit de masahif, en uit de borsten weggenomen. Borsten daarmee doelen dan natuurlijk op het geheugen. Weg. Uiteindelijk zal er geen woord meer overblijven in iemands borst en geen letter in een boek. En als natuurlijk de Koran wordt weggenomen, dan betekent dit automatisch dat ook het geloof aan een einde is gekomen. Want ja, wat is het geloof zonder Koran? Niks. Een ander teken van het uur is namelijk de verspreiding van zinnen. De profeet zegt in een overlevering, tot de tekenen van het uur behoort het opheffen van kennis, zeiden wij, en dat onwetendheid verankerd raakt, en dat alcohol gedronken wordt, en dat ontucht zich verspreidt. En deze laatste zaak is kenmerkend voor onze tijd. Het is zelfs zo erg dat er mensen zijn die ontucht proberen goed te praten. Die zinnen proberen goed te praten. De profeet zegt dan ook: er zullen mensen komen die behoren tot mijn gemeenschap. En die ontucht en zeiden voor de mannen: toestaan. Ontucht, toestaan, zeiden voor de mannen: toestaan. Alcohol, toestaan. En muziekinstrumenten, toestaan. Ontucht is vandaag de dag wijd verspreid en makkelijk te plegen. Zelfs in islamitische landen is het bijna een gewone zaak geworden. Weliswaar op plaatsen die daarvoor zijn ingericht, maar het is en blijft ontucht. En dit verschijnsel getuigt van gebrek aan schaamte en geloof. En dit is ook het gevolg van de beproevingen die ons vandaag de dag overspoelen. Zelfs in een overlevering van Al-Haythami zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam dat deze gemeenschap van ons niet zal vergaan totdat de man openlijk langs de weg gemeenschap heeft met een vrouw. Openlijk, alhamdulillah. En de beste onder hen, dus onder die mensen van die tijd, op dat moment zijn degenen die tegen deze man zeggen: het was beter geweest als jij je op zijn minst achter dit muurtje had verscholen. Dus niet zo openlijk. Een ander teken van het uur is de vermeerdering van alcohol en het toestaan daarvan. In een overlevering van de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt hij dat er mensen zullen zijn die tot mijn gemeenschap behoren en die alcohol toegestaan verklaren. En dit een andere naam geven. Een andere naam geven. En dat is precies wat wij tegenwoordig meemaken. Er wordt niet meer gesproken over alcoholische dranken, maar er wordt eerder gesproken van geestverruimende genotsmiddelen. Of zoals een broeder zei: de geneugten des levens. Dus ze geven het gewoon een andere naam. Het feit dat de profeet sallallahu alaihi wasallam daar toen de tijd over sprak, geeft aan dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam gesterkt werd door de openbaring. Er wordt vandaag ook gesproken van whisky, Bacardi, rum, cocktails, ga zo maar door. En al deze zaken zijn in werkelijkheid niets anders dan alcohol, waar Allah subhanahu wa ta'ala de drinker ervan heeft vervloekt. Een ander teken van het uur is het bouwen van hoge gebouwen. Het bouwen van hoge gebouwen. De profeet sallallahu alaihi wasallam sprak hierover toen hij en zijn metgezellen leefden in eenvoudige huizen. Je kunt eerder spreken van tenten en hutten. Hun plafond bestond slechts uit de bladeren van palmbomen. Zo eenvoudig was het allemaal. En toch sprak de profeet van een tijd waarin de mensen hoge gebouwen zouden bouwen. Zoiets kenden de Arabieren toen de tijd niet. In zoverre dat zelfs een schapenhoeder met de rest van de mensen hierin gaat wedijveren. Ook hij wil een hoge gebouw. De profeet zegt in overlevering, als hij spreekt over het tekenen van het uur, het kleine tekenen van het uur, dat de slavin haar meester of meesteres zal baren. En dat je ziet dat blootsvoetse, naakte en behoeftige schapenmoeders wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen. Dat is een teken van het uur. Een kanttekening die ik hierbij wil maken is dat niet alle tekenen van het uur slecht hoeven te zijn. Of niet allemaal slecht te zijn. Er zijn zaken die toegestaan zijn, zoals in dit geval het bouwen van hoge gebouwen. Bouwen van hoge gebouwen. Als dat nodig is natuurlijk. Er moet geen sprake zijn van verkwisting, van israaf. Maar het blijft als een teken van het uur gelden. Ook bijvoorbeeld, waar we eerder over spraken, de verspreiding van veiligheid. Dat is natuurlijk ook een teken van het uur. Maar het is een goede zaak. Dus het is niet zo dat alle tekenen van het uur slecht zijn. Een ander teken van het uur is namelijk dat een slavin haar meesteres baart, zoals we zeiden. Ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullahi alayhi, een andere geleerde, die zei van mening dat het hier gaat om het baren van kinderen. Dus wat wordt eigenlijk met deze woorden bedoeld? Het gaat om het baren van kinderen die zich later tegen hun ouders zullen keren. Hun zullen slaan, uitschelden en hun de les zullen voorlezen. Dus kinderen die hun ouders als slaven behandelen. Nou ja, we leven in die tijd. Al deze zaken doen zich vandaag de dag voor. Een ander teken van het uur is namelijk het toenemen van moordpartijen en bloedvergieten. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt in een overlevering dat het uur niet zal aanbreken totdat er vermeerdering van al-haraj optreedt. Toen hij werd gevraagd over al-haraj, wat betekent dat? Antwoordde hij: het moorden, het moorden. Een teken van het uur. En dit betreft natuurlijk hier het doden van iemand zonder rechtmatige aanleiding. Zomaar doden van mensen. Onrechtmatig. De profeet sprak zelfs over een tijd waarin de moordenaar niet weet waarom hij heeft vermoord, om welke reden, en het slachtoffer niet weet waarom hij is vermoord. Niemand weet het. Dus de ene doodt de andere zonder aanleiding. En ze weten allebei niet waarom ze handelen. En uit de overlevering blijkt, deze overlevering, maar ook andere overleveringen, blijkt dat het voornamelijk gaat om het onderling doden van de moslims. Dus dat de moslims elkaar doden. Dat is een gevaarlijke zaak. Daar mag een moslim zich niet schuldig aan maken. En wie zou zelf zeggen in de overlevering: Sibadul muslimi fusuq. Dus het uitschelden van een moslim is een verdorvenheid. En hem bestrijden is een vorm van ongeloof. En daarom, als de profeet spreekt over deze tijd, dan zegt hij in een andere overleving: zorg ervoor dat jij degene bent die vermoord wordt en niet degene bent die een ander vermoordt. Ernstige zaak. Een ander teken van het uur is het korter worden van de tijd. Het korter worden van de tijd. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een overlevering van imam Ahmed: het uur zal niet aanbreken totdat de tijd korter wordt. Een jaar zal dan gelijk zijn aan een maand. Een maand gelijk aan een week. Een week gelijk aan een dag. Een dag gelijk aan een uur. Over deze overlevering zijn de meningen van de geleerden verdeeld. Sommigen van hun menen dat het hier gaat om de zegeningen van de tijd. De zegeningen van de tijd. De tijd wordt door de mensen niet goed benut, zeggen zij. En het gaat dus verloren. En daarom gaat het zo snel. En daar zitten geen zegeningen in deze tijd, zeggen zij. Deze wordt voornamelijk, dus de tijd die wordt voornamelijk gevuld met zonde en achterloosheid. Er wordt weinig aandacht besteed aan het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Aan daden van aanbidding. En dat is de reden waarom Allah subhanahu wa ta'ala deze tijd van de zegeningen ontdoet. Tijd heeft geen zegeningen meer. Andere geleerden menen dat het letterlijk opgevat moet worden. Letterlijk. En dat de tijd gewoon korter wordt. En ook daar is iets voor te zeggen. Want als wij bedenken hoe snel bijvoorbeeld de maand Ramadan jaarlijks voorbij gaat, en hoe snel ons leven voorbij gaat, dan begrijpen wij deze woorden van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Kan niet anders. Gaat gigantisch snel. Dus de tijd vliegt. Een ander teken van het uur is namelijk de vermeerdering van aardbevingen. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt in een overlevering van Bukhari dat het uur niet zal aanbreken totdat kennis wordt weggenomen, zoals we eerder zagen, en aardbevingen in aantal zullen toenemen. Het aantal aardbevingen zal toenemen. En deze aardbevingen zijn een aankondiging van de grote aardbeving. Vandaag de dag horen wij over aardbevingen die in alle delen van de wereld plaatsvinden. In het oosten, in het westen, gaat geen week voorbij of we worden weer geconfronteerd met de gevolgen van zo'n aardbeving. En als wij kijken naar de chaos, naar de ravage die door zo'n aardbeving wordt veroorzaakt, dan vrezen wij natuurlijk voor de gevolgen van de grote aardbeving. Op de dag dat alles wordt opgeslokt en wij tot aarde zullen terugkeren. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook, zodat de zelzelen, zoals jullie weten, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Oftewel, als de aarde, dan spreekt hij over het uur, het aanbreken van het uur, dan spreekt hij over de grote aardbeving. Als de aarde haar beving beeft eigenlijk. Dus als de aarde aan het schudden slaat, aan het beven slaat, en de aarde haar zwaarheden naar buiten brengt, en de mens dan zegt, wat is er met haar? Wat is er met haar aan de hand? Op die dag zal zij haar berichten verkondigen. Een ander teken van het uur is het tevoorschijn komen van een gouden berg. Dus tot de tekenen van het uur behoort het tevoorschijn komen van een gouden berg vanuit de Eufraat. En de Eufraat is een belangrijke rivier, misschien wel de belangrijkste die te vinden is in het Midden-Oosten. De rivier begint in Noordoost-Turkije, en stroomt via Syrië naar Irak. En die komt op een bepaald moment, vloeit hij samen met Tigris. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt in overlevering, het uur zal niet aanbreken totdat zich vanuit de Eufraat een berg van goud tevoorschijn komt. Totdat vanuit de Eufraat een berg van goud tevoorschijn komt. De mensen zullen dan de strijd met elkaar aanbinden. Kijk, subhanallah, naar deze grote beproeving. De mensen zullen dan de strijd met elkaar aanbinden vanwege deze berg van goud. Van iedere 100 zullen er 99 de dood vinden. Subhanallah. Van iedere 100, 99 gaan dood. En iedere persoon zal zeggen, wellicht ben ik diegene die het gaat redden. En hieruit blijkt ook hoe sterk de liefde is van deze mensen voor het wereldse. Voor het wereldse. Zij zijn zelfs bereid om hun eigen leven daarvoor op te geven. Geen probleem. Tot de tekenen van het uur behoort het vernietigen van het heilighuis. Al-Kaaba. Een van de laatste tekenen van het uur is dat het heilige huis niet meer veilig is. Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd over het heilige huis dat het veilig is. En dat degene die het bezoekt ook in veiligheid gesteld moet worden. betreft zijn eer, wat betreft zijn bloed, wat betreft zijn bezittingen. Maar een van de tekenen van het uur, een van de laatste tekenen van het uur, is dat het heilige huis niet meer veilig is. De profeet geeft te kennen in een correcte overlevering dat een man behorende tot de mensen van Habasha, Ethiopië, van Habasha, dat deze man, de Kaaba, steen voor steen zal afbreken. Steen voor steen zal afbreken. En hij zal haar ook van haar kleed ontdoen. Dus hij zal het heilige huis vernietigen, slopen. En deze gebeurtenis die aan het einde van de tijd plaatsvindt, zegt ook iets over het niveau van het geloof in die tijd. Dat het heilige huis wordt afgebroken, geeft aan dat het geloof zelf al reeds is afgebroken. Een einde daaraan is gekomen. Dit waren slechts een aantal tekenen van het uur, kleine tekenen van het uur. Ik zou tegen iedereen willen zeggen: zorg ervoor dat je ze goed kent en doe je voordeel daaruit. Probeer daarmee je voordeel te behalen. Help jezelf daarmee om standvastig te blijven en laat deze tekenen, deze informatie, deze kennis aanleiding voor jou zijn om goede voorzorgsmaatregelen te nemen. En dit kan enkel alleen door het verrichten van goede daden en het mijden van de slechte daden. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons allemaal te doen behoren door degene die kennis op zich nemen en vervolgens deze kennis ook naar daden vertalen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot degene die volgens de richtlijnen van Allah subhanahu wa ta'ala hun leven leiden en ook hun leven volgens deze richtlijnen inrichten. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons ook te doen behoren tot degene die het leven zullen laten in staat van islam. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons op de dag des oordeels als moslims op te wekken. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot degene die de allerhoogste paradijzen zullen bewonen en in de nabijheid van onze geliefde leraar en profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zullen zijn. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.